een soort traditie. Ooit ontstaan in 1953. Toen was er een watersnoodramp in ons land. Vooral Zeeland werd toen heel zwaar getroffen. En toen hebben de kerken gezegd, we moeten helpen. We willen helpen met elkaar. En die hulp, die is jaarlijks ook weer teruggekeerd. En heeft uiteindelijk in de hulpverlening zondag geresulteerd. Dus deze zondag willen we de hulpverlening centraal stellen. Hartelijk welkom als je bij ons te gast bent. Ik heb een paar vreemde gezichten gezien. Fijn dat dat jij er bent. En we hopen dat je samen met ons een hele goede dienst hebt. En dat zeggen we tegen de mensen thuis. U die meekijkt en meeluistert via de Kerk TV. Fijn dat u zo met ons verbonden bent. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de projecten van de hulpverlening. Dus de eerste collecte is van harte bij u aanbevolen als diaconale collecte. Na de dienst vanmorgen is er gelegenheid om koffie en thee te blijven drinken. Van harte welkom ook daarbij. Laten we ons eerst een lied gaan zingen. Dat is gezang 409, vers 1 en 5. Zullen we dat staande gaan doen? Zullen we een moment stilte nemen om in de stilte van een persoonlijk gebed te bidden om de zegen van God voor jezelf, maar ook voor ieder ander die deze dienst meemaakt. Voor deze dienst en voor heel ons leven belijden we dat we alles verwachten van de Heere God, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die altijd trouw blijft en de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. In Psalm 146 staat: gelukkig wie de God van Jacob, de God van Israël, tot hulp heeft. Want Hij is trouw tot in eeuwigheid. Hij doet recht aan de verdrukten. Hij geeft brood aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer beschermt de vreemdelingen, de wezen en de weduwen. Hij steunt hen. Maar wie kwaad doen, die richt hij te grond. Een prachtige psalm die spreekt over God als de hulpverlener. Hij die ons helpt in onze nood. Zullen we die psalm ook gaan zingen? Psalm 146, vers 1, 3 en 4. We gaan samen de wil van God lezen en horen uit Leviticus 19. En daar komen eigenlijk de geboden, de 10 geboden, allemaal naar voren. Maar in een iets andere volgorde. Sommige zijn wat korter verwoord, andere weer wat langer verwoord. Maar wat opvalt is dat de hulpverlening in die geboden van God ook een hele duidelijke plaats heeft. Luister maar. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker. En raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na. En en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove. En plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. We gaan een gebed zingen, gemeente. Dat is gezangen 437. En dat is een gebed om vernieuwing. Een gebed dat bidt, Heer, maak mij nieuw. Maak mijn hart nieuw en vernieuw mijn leven. Help mij om anders te gaan denken. Anders te praten. En de dingen anders te doen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Zullen we samen gaan bidden om een open hart en een open woord. Dat we begrijpen wat we lezen uit de Bijbel en dat we Gods stem zullen verstaan. Heere God, hier zijn we en we komen bij u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hartelijk dank dat u ons deze dag geeft. De zondag, de eerste dag van de week. De dag, Jezus, van uw opstanding, van uw overwinnaar. Want u bent het die dood en zonde en duivel verslagen heeft. En daarom willen we u als overwinnaar alle eer geven op deze dag. We prijzen u als de God van Israël, als de Heer van de volken. We prijzen u als de eerste en de laatste, het begin en einde van alle dingen. En we prijzen u als de God die omziet naar mensen in nood. Die ons helpt. Die ons geeft wat we nodig hebben. Een God op wie we kunnen rekenen. Een God bij wie we altijd mogen aankloppen. Voor wat we nodig hebben naar lichaam, naar ziel en naar geest. Wat bijzonder dat u ons kent. Ons allemaal. De mensen thuis die meekijken en meeluisteren via de Kerk-TV. De kinderen en de jongeren in de kerk. De ouderen. Wij als gemeenteleden, maar ook de gasten in ons midden. U kent hun leven. U weet wat hen bezighoudt op dit moment. Zo komen we als mensen bij u voor wie alles open ligt. We hebben net dat gebed gezongen. Wilt u ons vernieuwen? Wilt u ons hart en leven nieuw maken? En wilt u dat doen door uw woord en door uw geest? Geest van God, we bidden u. Wilt u ons leiden en helpen als we lezen uit het woord? Als we de Bijbel openslaan? Als we die oude woorden lezen? Zo'n oude brief van Paulus, ooit geschreven aan iemand die wij nauwelijks kennen. Geef dan dat die woorden landen in ons leven. En dat ze ons hart raken. Dat we merken dat u zelf aan het woord bent. Dat u tot ons spreekt. Recht op ons hart af. Zo bidden we voor deze dienst om de leiding van u, Heilige Geest. In het zingen, in het bidden. In het geven van onze gaven voor bijzondere projecten. In het luisteren naar de verkondiging. De ontmoeting na de dienst. Alles brengen we bij u. Ga ik met de kinderen mee als ze zometeen naar de kindernevendienst gaan. Geef ook hen een gezegende tijd. Geef onze kinderen geloof. Geef ons allen geloof. Door Jezus Christus. Amen. Kom maar naar voren, kinderen. Mocht je op de voorste bank gaan zitten. Het lijkt wel vakantie, jongens. Hè? Normaal zit het helemaal vol hier. Kom er maar bij. Ga maar zitten. Schuif maar even iets meer naar elkaar toe. Zo. Hé. Schuif maar die kant op. Zo. Naar elkaar. Hup. Veel gezelliger. Jij er nog bij? Nee? Ja? Twijfel je nog? Oh, kijk. Er komt nog wat aan. Ja. Ga lekker zitten. Ja. Hé. Hey. Een paar maanden geleden gebeurde er iets heel bijzonders in Hoogeveen. En dat gebeurde aan het eind van de straat waar wij wonen. Wij wonen hier gelijk naast de kerk, weten jullie wel, hè? Het is de Bentingslaan. En als je die Bentingslaan dan helemaal uitloopt, zo, dan kom je in de stad. En daar heb je ook een kerk staan en daar heb je allemaal mooie fonteintjes. Hebben jullie die al gezien, die nieuwe fonteintjes? Nou, een paar maanden geleden stonden daar honderden mensen. Allemaal mensen. En er stonden ook hekken. En die mensen stonden achter die hekken. Ze mochten niet voor de hekken. Want er liepen een paar politieagenten. En die zeiden tegen de mensen, achter het hek, achter het hek. Want er kwam een heel belangrijk iemand op bezoek. Weten jullie misschien wie? Wie vinden jullie... weet jij het, Jozef? Wie dan?
De koning.
Heel goed. Yes. Ja, dat was de koning. En was die alleen? Hij had ook zijn vrouw meegebracht, de koningin. Wie weet hoe onze koningin heet? Weet jij het, Roselien?
Koningin...
Oh, het lag op het puntje van je tong. Ja, weet jij het?
Koning Maxima.
Hé, topper. Yes. Goed, man. Ja. Koningin Maxima. Ja, en hoe heet onze koning dan? Wie weet dat? Weet jij het? Hé? Ja, weet jij? Ik ga haar even vragen, ja?
Koning Willem-Alexander.
Heel goed. Ja. De koning en de koningin, die waren hier. En dat zijn denk ik wel de belangrijkste mensen van ons land. De koning en de koningin. Als die ergens komen, dan zijn er altijd mensen en altijd politieagenten om hen te beschermen. Want de koning en de koningin zijn heel belangrijk. Maar dan gaan wij een liedje zingen. Dat is een Engels liedje. En het is niet moeilijk, want het heeft eigenlijk maar twee regels. King of kings and Lord of lords. Glory, halleluja. Dat betekent dat Jezus de koning van alle koningen is. Dat betekent dat Jezus nog belangrijker is dan onze koning en koningin. Als je alle koningen en keizers van de wereld hebt, dan staan die hier. En dan staat Jezus nog heel verder boven. Want hij is de koning van alle koningen en de heer van alle heren. Nou, dat gaan we zingen samen. Doe maar, Aldert. Ja. Oh. We gaan lezen vanmorgen op deze hulpverleningszondag een brief die niet zo heel bekend is, denk ik. De laatste brief van Paulus, waarvan we zeker weten dat hij door Paulus geschreven is. Hebreeën, dat is maar de vraag. Dat is de brief die Paulus schreef aan Filemon. Nou, die brief die heeft één hoofdstuk, dus laten we die brief helemaal lezen. En daarna zingen we Psalm 68, vers 2... waar het gaat over God die omziet naar weduwen en wezen. De brief aan Filemon. Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze broeder Timotheus, aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u, de Heer Jezus, en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij mij na aan het hart ligt en ik hem graag bij mij gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen. Want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem een korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat. Als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn? Zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u iets hebben benadeeld of iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf het hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar even aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet zelfs dat u meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde. Want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten. Evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Tot zover het woord van God. Laten we zingen samen. Ik lees graag met u en met jou nog een keer vers 15 en 16. Daar zegt Paulus tegen Filemon: misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. We gaan zo zingen uit de gezang 474. Dit jaar, gemeente, is het thema van de hulpverleningszondag thuis. Als het goed is, heeft jij vorige week hier in de kerk deze folder gekregen. En er staat er duidelijk op: thuis. En in die folder viel ook heel wat te lezen over thuis, dat thema. Thuis, waarom? Omdat iedereen een thuis nodig heeft. Maar helaas, niet iedereen heeft een thuis. Je huis is pas echt een thuis als het de plek is waar je helemaal jezelf kunt zijn. Waar er voor je gezorgd wordt. Waar je goed bestaan hebt. Waar je met anderen in vrede en vreugde kunt leven. Waar je als mens gezien wordt. En waar je liefdevol aanvaard wordt. Daar is thuis. En dan trap ik vanmorgen maar even een open deur in. Het evangelie gaat over het vinden van je thuis. De blijde boodschap vertelt dat wij mogen thuiskomen bij God de Vader. En bij elkaar. We mogen kind aan huis zijn bij de Vader. En samen als broers en zussen leven in Gods gezin. Leven bij de Vader thuis. En daarom willen we in de kerk tegen elkaar zeggen: welkom thuis. Ja, kun je dat beamen? Dat voorop staat. Welkom thuis. Zoals die gelijkenis van Jezus. De bekendste waarschijnlijk van de verloren zoon. Die vader die op de uitkijk stond. Naar zijn jongen die al zo lang weg was van huis. Maar terugkwam. En de vader zei: jongen, welkom thuis. Als je het blad doorgeven kent en misschien ook hebt gelezen, dan heb je daarin een artikel kunnen vinden over kindslavernij. Kindslavernij op Haiti. Dat is een interview met een dominee Bilda. Dit is hem. Misschien heb je de foto gezien. En die dominee die zet zich in voor de vele kindslaven op Haiti. Ze hebben geen thuis. Wat doen we daarmee? Persoonlijk en samen als gemeente. Wat doen we met al die mensen die geen thuis hebben, omdat ze verslaafd zijn? Daar zit dat woordje slaaf al in. Of omdat ze gedwongen zijn tot kinderarbeid. Of schuldarbeid, omdat ze de schuld moeten afbetalen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En wat dacht je van die verschrikkelijke slavernij in de seksindustrie. Op Haiti zijn er heel wat kinderen die als kindslaaf werken. En dominee Bilda vertelt in doorgeven hoe hij zich inzet voor deze kinderen. Hij zegt: we willen dat mensen zich met overtuiging afkeren van kindslavernij. Waarom? Omdat we een rechtvaardig God mogen kennen. Die de armen en verdrukten na aan het hart wil drukken. Hij heeft een speciale plaats voor de mensen in nood. Hij wil mensen een thuis geven. Juist zij die leven in slavernij. Wat heeft het jou en mij te zeggen? Thuis. In die brieven van Paulus aan Filemon gaat het over slavernij. en over thuis. En laten we eens even nadenken vanmorgen naar de boodschap van die brief. De betekenis voor ons. Eerst even heel simpel op een rij zetten. Om wie gaat het? Het gaat om drie mensen. Allereerst gaat het om de schrijver van de brief. Dat is wel de bekendste, de apostel Paulus. Die zoveel brieven schreef. Meer nog dan wij in de Bijbel hebben. Die reisde door heel Europa en Azië en kerken stichtte. Ik denk dat er weinig mensen zo van invloed op de geschiedenis zijn geweest als Paulus de apostel. De tweede persoon is Filemon. Een goede bekende van Paulus. Filemon was een rijke man. Hij woonde in Kolosse, wat tegenwoordig Turkije is. En daar in Kolosse had Filemon een goed bestaan. Hij had een groot huis, veel bezit en veel slaven. En dat hij een groot huis had, kwam de gemeente, de kerk, die kwam bij hem aan huis om diensten te houden. De kerk vond haar thuis in het huis van Filemon. En dan was er nog een slaaf, Onesimus. Onesimus was een slaaf van Filemon. Maar Onesimus was weggelopen bij zijn meester Filemon. En omdat een slaaf bezit was van zijn meester, had Onesimus in feite van Filemon gestolen. Onesimus was naar de grote stad Rome gevlucht. En daar in Rome had hij Paulus ontmoet. En was Onesimus christen geworden. En daarover gaat Paulus nu een brief schrijven. Een slaaf. Wat voor leven is dat? Ja, dat is nou iets waar wij zelden over nadenken. En daarom is het goed dat één keer in het jaar er een hulpverleningszondag is. Om bij dat soort dingen eens stil te staan. Wat betekent het om een slaaf te zijn? Nou, dat je geen vrij mens bent. Dat je niet eens een mens mag zijn. Je bent een ding. Je mag niet zeggen of doen wat je wilt. Je wordt verhandeld als vee en soms behandeld als een beest. Misschien werk je wel in een huis, maar het is niet je thuis. In de Romeinse wereld, gemeente, was een derde deel van de bevolking slaaf. Een derde deel. Dat was echt een slavenmaatschappij. Maar Onesimus was zo'n slaaf. Dat betekent dat hij als kind of als jonge man gevangen is genomen op een van de veldtochten van de Romeinen. Overwonnen volken werden tot slavernij gedwongen. Of, wat ook kan, is dat de moeder van Onesimus al een slavin was. En ja, als je de pech had om uit een slavin geboren te worden, dan werd je zelf ook automatisch slaaf. Onesimus betekent de nuttige. Eerst was hij een nuttige slaaf. Maar toen werd hij onnuttig omdat hij wegliep bij Filemon. Maar toen hij in Rome kwam, werd hij heel nuttig voor Paulus. Dat beschrijft Paulus heel duidelijk in vers 13. Door weg te lopen nam Onesimus een groot risico. Want weggelopen slaven werden op zijn minst gebrandmerkt. Maar meestal ook in de arena geworpen. Om met de gladiatoren te vechten of de wilde beesten. Of ze werden gekruisigd langs de kant van de weg. Weggelopen. Dat betekent, gemeente, dat de relatie tussen Filemon en Onesimus niet best was. Die heer-knecht-relatie, dat was niet zo goed. En de Bijbel zegt dat angst en liefde moeilijk samengaan. Angst staat liefde in de weg. Onesimus was bang voor Filemon. En kon Filemon niet lief hebben. En andersom zal het nooit een optie zijn geweest voor Filemon. Maar, zegt Paulus, nu ga ik Onesimus naar je terugsturen, Filemon. En dan dringt Paulus aan op verzoening. De verhouding tussen Filemon en Onesimus moet hersteld worden. Het moet helemaal goed komen tussen hen. Want het evangelie dringt aan op vergeving, verzoening. Elkaar liefhebben, elkaar trouw zijn, elkaar dienen. Elkaar een thuis geven. En dat is exact wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons het thuis van de Vader gegeven. En dat is exact wat Jezus ons heeft voorgedaan. Elkaar een thuis geven. En zo komen we bij die clue in vers 15 en 16. Paulus stuurt Onesimus terug naar Filemon. Maar hij zegt erbij, niet meer als een slaaf, maar als een broer. En Paulus dringt er bij Filemon op aan om Onesimus te aanvaarden als een geliefde broeder in Jezus Christus. Hij zegt tegen Filemon eigenlijk, als Onesimus bij je komt, dan zeg je tegen hem, welkom thuis, broer. En zet Paulus Onesimus en Filemon dan op één lijn? Ja en nee. Nee, in die zin dat ze niet helemaal gelijk worden, want mensen hebben verschillende posities, verschillende taken en verantwoordelijkheden. Maar ook ja. Want ja, ze worden helemaal gelijkwaardig. Alle mensen zijn evenveel waard in de ogen van God. Al is de verscheidenheid in Gods ogen, zijn alle mensen het even waard om thuis te komen bij de Vader. Want Gods genade maakt geen onderscheid. En daarom lees je in Openbaring 7 bijvoorbeeld over een schare die niemand tellen kan uit alle volken, talen, natieën en stammen. Er is veel verscheidenheid, maar ze zijn allemaal broers en zusters. Voor al Gods kinderen is de genade. En daarom zegt Jezus in Matteüs 23, één is jullie meester en jullie zijn allemaal broers. En daarom zegt hij in Galaten 3, dat er geen onderscheid is in Christus tussen slaaf en vrije, tussen man en vrouw. En daarom zegt hij in Colossenzen 3, dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek. En weer tussen slaaf en vrije. Hij zegt, Onesimus, kom naar je terug, Filemon. Niet als slaaf, ondergeschikt. Maar als broer, gelijkwaardig. Zodat jullie samen thuis kunnen leven. En dan houden wij hulpverleningszondag. Wat betekent dat voor ons? Nou, laten we eerst samen eens goed bedenken hoe het niet moet. Want er zijn nogal wat dingen in de westerse wereld die heel vanzelfsprekend hun weg vinden. Maar ons in de weg staan om anderen een thuis te geven. Bijvoorbeeld de hoogmoed. Wij zijn beter dan zij. Wij weten meer of hebben meer dan zij. Ik kan meer dan jij. En met die hoogmoed ook de heerszucht. Dat heersen over mensen, over de wereld zelfs. En het keiharde eisen stellen aan anderen. En het egoïsme door het individualisme. Mijn ik moet eerst. Ik denk vooral aan mezelf en ik denk eerst aan mezelf. En de uitbuiting, omdat we er beter van willen worden ten koste van een ander, omdat alles moet wijken voor de welvaart in het Westen, als wij in het Westen de welvaart maar kunnen vasthouden. En de rest van de wereld, ach. Weet je dat wij bij de 5% rijken in deze wereld horen? Weet je dat 95% van deze wereld armer is dan wij? En dat veel van die armen ook een prijs moeten betalen om ons zo rijk te kunnen houden? Denk alleen aan de kledingindustrie. Doen we dat niet allemaal, dat we voor de koopjes gaan? Ik ga geen winkelketens noemen, maar je kent ze. Terwijl we weten dat er bijvoorbeeld in India of in Bangladesh kledingateliers zijn waar jongens en meisjes en mannen en vrouwen werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zonder pauze. Dag in dag uit, geen weekend. Daarom is het zo goedkoop. Maar laten we ook bedenken hoe het wel kan en mag. Want het evangelie is de blijde boodschap voor ons hart en leven. Het is zo mooi dat Paulus tegen Filemon zegt. Hè, dat zou een broer voor jou moeten zijn, Onesimus. Zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Hè, geloof en leven horen bij elkaar. Je hart en leven moeten één zijn. Nou, dat komt het allereerst aan op bewustwording. Dat we bewust zijn dat miljoenen mensen leven in slavernij omdat wij goedkope producten willen hebben. En dan mag ieder voor zichzelf eens nadenken, wat wil ik daar nou zelf mee? En zeg nou niet te snel van, ja, dat heeft toch geen zin. Want natuurlijk heeft het zin als iedereen begint bij zichzelf. En na die bewustwording gaat het ook om offervaardigheid. Wat mag het je kosten om een ander een iets beter leven te geven? Want willen wij ook dienstbaar zijn, dat is het volgende, hè? Willen we de mensen die met slavernij te maken hebben, willen we hen dienen in onze gebeden, maar ook door onze gaven? En natuurlijk begint het ook heel dicht bij huis. Gastvrijheid. Je kunt alleen over gastvrijheid al makkelijk 3 preken houden. Want de Bijbel staat vol met gastvrijheid. Een open huis hebben. Samen open kerk zijn. Zodat je mensen thuis kunt geven. Zodat mensen die voor het eerst hier zijn, merken dat ze welkom thuis zijn. Dat heeft ook iets te maken met die bloemen die hier staan. Misschien dacht je al van, wat doen al die boeketten hier? Nou, daar gaat Ruud Boerma straks wat over zeggen. Maar gastvrijheid, daar begint het al mee. Ik ga afsluiten. Als we Jezus willen volgen, gemeente, dan betekent het dat wij ook slaven zien als onze broer en zus. En dat we ook verslaafden kunnen aanvaarden als onze broer en zus. Want Jezus kwam om jou en mij te bevrijden uit de slavernij van de zonde. Om ons thuis te brengen in de liefde van God. En daarom zegt Jezus in Markus 10, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om zelf te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. En daarom zegt Jezus in Johannes 13, als hij de voeten van de discipelen gewassen heeft, als hij dat slavenwerk gedaan heeft, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Ik heb dit gedaan om jullie daarmee een voorbeeld te geven, zodat jullie doen wat ik gedaan heb. En daarom staat er in Filippenzen 2 dat Gods Zoon de heerlijkheid bij de Vader in de hemel achter zich liet. En aan de mensen, ja zelfs als aan een slaaf gelijk geworden is om de weg naar het kruis te gaan. Jezus Christus, Gods Zoon, is gelijk geworden aan een slaaf om ons uit de slavernij te bevrijden. Om tegen jou en mij te zeggen, welkom thuis. Nou, dat mag iets betekenen voor hoe wij omzien naar andere mensen. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Thank you.
Ja, de bos en bloemen. Lieve Jan, die halen ze al even aan. Ze stonden een beetje verscholen daarachter. Maar ik zal er wat over vertellen.
Hier is er nog één.
Het zijn er vijf in
totaal. Vijf in totaal.
Ook dit jaar heeft de diaconie weer een actie in verband met de hulpverleningszondag. Vorig jaar de enveloppen onder de stoelen. Dit jaar de bossen bloemen. Door middel van één van deze bossen kunt u de hulpverlening in uw directe omgeving tastbaar maken. U kunt ze geven aan iemand die hulp nodig heeft, eenzaam is, kwetsbaar of gewoon wat extra aandacht nodig heeft. Wellicht is dit bosje het middel om contact te hebben en misschien verdere hulp te bieden. Er zijn 5 bossen te vergeven, dus we zoeken ook 5 mensen om ze te bezorgen. Wie een bosje wil bezorgen, die kan nu zijn hand opsteken.
Wie is die eerste?
Er zijn 5 bossen.
Wie is die? Ah, ik zie daar Anneke Klunder, dat is 1.
Dat is 1.
Even kijken. Oh, hier. Greta. Ineke is 3.
Daar al 3.
Ina is 4. En Jessie is 5. Oh. Mooi. Dat ging snel, hè?
Nou, mooi zo. Na de dienst dan kunnen de mensen bij de bossen halen.
Oké. Okay. Dus. Na de dienst. Ze blijven hier staan. Na de dienst krijg je de bos van Ruud. En doe er wat goeds mee. Prachtig. God zegen gewenst. Dankjewel. Wij gaan danken en bidden, gemeente. We willen bidden voor Henriette Schonewille van de Ruiterstraat. Ze zal 6 februari een voetoperatie ondergaan. We bidden natuurlijk ook voor de projecten waaraan we onze gaven geven, straks in de eerste collecte. We zijn heel dankbaar dat Manoa Huizer niet ernstig gewond is geraakt bij een frontale botsing. Hij heeft nog wel pijn in de nek en tintelingen in de arm en been. Het is nog niet duidelijk hoe het verder gaat met dat letsel. We willen daarom ook voorbeden doen voor Manoa. Zullen we samen danken en bidden. Heren, we danken u voor dat thema, thuis. En we danken u voor die brief, een heel persoonlijke brief van Paulus aan Filemon over Onesimus. Geef hem een thuis. Ontvang hem als een broer en niet langer als een slaaf. Heren, wat heeft het veel te zeggen voor ons in deze tijd? Zo'n brief, 2000 jaar geleden geschreven. Maar een dringend appel op ons ook om mensen thuis te geven. En dat kan heel dichtbij door een bloem te geven. Door een bos bloemen te geven. Door iets anders te geven. En te zeggen, ik wil er voor je zijn. Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik je dienen? Wat heb je nodig? Door open en gastvrij te zijn. Maar het kan ook voor mensen ver weg, door onze gaven te geven. Bijvoorbeeld voor dat project in Haiti. En daarom bidden we om uw zegen over het werk van dominee Bilda en anderen die zich inzetten voor de kindslaven van Haiti. We denken ook aan projecten in Nederland. Bijvoorbeeld in Rotterdam. In achterstandswijken waar mensen voor het eerst van hun leven de evangelie mogen horen. Waar ze een welkom thuis worden geheten. Zegent u de kerken daarom in de buurten waar het hardst nodig is uw licht te laten schijnen. Wilt u onze ogen openen voor de mensen die wij kunnen helpen en dienen. En voor manieren waarop wij kunnen geven. En er zijn voor een ander. Spoor ons aan om te doen wat we net hebben gezongen. Om metterdaad hulp te bieden. Om het evangelie, die blijde boodschap, handen en voeten te geven. En daarom bidden we voor de mensen die net hun hand hebben opgestoken om een bos bloemen te brengen. Ga met hen mee. Ga met uw zegen. met hen mee. En geef dat de woorden die ze spreken en die bloemen die ze overbrengen, dat die uw liefde in zich mogen dragen. Dat de mensen merken dat er een God is die van hen houdt en die door mensen heen die liefde overbrengt. Geef zo dat die bossen bloemen iets moois, iets goeds betekenen in de mensen die ze zullen ontvangen. We bidden u, Heere, voor de projecten die we steunen. En geef dat de opbrengst van de collecte groot mag zijn. We bidden u voor alle hulpverleners. Voor alle mensen die ook in de zending en het evangelisatiewerk elke dag bezig zijn. Wilt u hen bemoedigen en kracht geven om dit werk vol te houden. Maar schakel ook ons in, dicht bij huis. Om een zout op aarde te zijn. Om een licht in de wereld te zijn. We bidden u, Heere, voor Henriette Schonewille. Als ze een operatie aan haar voet moet ondergaan. Geef dat alles goed mag verlopen. Geef haar rust en vertrouwen op u. En dat ze daarna ook snel verbetering mag ervaren. We danken u, Heere, dat u het leven van Manoah Huizer heeft gespaard. Toen hij een ongeluk kreeg. Wat een grote schrik. En ook het besef dat het zo anders had kunnen aflopen. Heer, we zijn dankbaar dat hij er nog is. U weet ook dat hij pijn heeft. In zijn nek, schouders en tintelingen in zijn armen en benen. Heer, we vragen of u hem beterschap wil geven. Geef dat de klachten minder mogen worden. En dat hij mag herstellen. We bidden voor hem. Wilt u hem ook troosten in zijn hart? Geef hem uw vrede. En vertrouwen dat u zijn leven leidt. Elke dag. Wees met zijn ouders, zijn zussen. Zegen hen allen. Zo komen we bij u om te bidden voor de mensen die we kennen, waarvan we de naam niet noemen. Mensen die zo eenzaam zijn. En dan weten we allemaal dat de gebrokenheid soms zo groot is. Soms weten we ons er ook geen raad mee. En vinden we het lastig. Wat moeten we zeggen? Wat moeten we doen? Help ons om er dan gewoon te zijn. Al is het zwijgend. Geef ons de moed daarvoor. We danken u voor deze dienst. We brengen deze dag en deze week bij u. In de naam van Jezus. Amen. We mogen onze gaven geven. De eerste collecte is dus voor de projecten in binnen- en buitenland. Onze gaven voor de hulpverlening. En na de collecte, als de kinderen terug zijn, dan zingen we ons laatste lied. En dat komt uit Schriftberijming. Het is een loflied voor de Heer. Laten wij de zegen van God ontvangen om ook voor anderen in woorden en daden tot een zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.